Goedenavond gemeente, ik ben Guillaume Vrij en ik heet u en jullie van harte welkom in deze dienst waarin dominee Stelgie de Wit voorgaat. Deze dienst wordt ook uitgezonden via kerkomroep en YouTube, fijn dat u meekijkt en meeluistert. De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Arjan Breukhoven. Vandaag is de collecte namens de diaconie bestemd voor het jeugdwerk in eigen gemeente. En de collecte namens de kerkrentmeesters is bestemd voor pastoraat in eigen gemeente. U kunt aan deze collecte bijdragen via de QR-codes of via de gemeente-app. Beide collecten en ook uw bijdrage voor de zending worden van harte bij u aanbevolen. Dominee Stelgie de Wit heeft de komende week vakantie en u kunt wanneer nodig terecht bij dominee Gooien. Volgende week zondag zal in deze kerk een kantatendienst worden gehouden. Zondagavond zal in deze kerk een kantatendienst worden gehouden. Tijdens deze dienst zal kantate 21 van Bach worden uitgevoerd door koor, orkest en solisten onder leiding van dirigent Benjamin Bakker. Dominee Gooyer zal in deze dienst voorgaan en de dienst begint gewoon om 7 uur. Komt u ook? En de bloemen gingen vanochtend met groet en medeleven naar de heer en mevrouw Bakpoot, Klapwijkse Zoom 89. En er ging een boeket met groet naar de Van Olde Barneveldhoeven. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe. Het aanvangslied is lied 27 vers 1 en 6.
Ook in deze avonddienst zijn we bijeen in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. En in die naam mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ja, u dacht misschien, wat is dat een apart couplet? Couplet 6 van Psalm 27. En daar gaat het over: als een leugen mij benauwt, leer mij dan de woorden die ik spreken moet. Het gaat vanavond over woorden. Ik hoorde vanochtend al even, ik heb een stukje geluisterd naar de dienst van vanmorgen, en dat het ging over de harde en scherpe woorden van Hosea. Nou, soms zijn harde en scherpe woorden ook nodig. Ik denk vooral als je een profeet bent. Maar vanavond gaan we ook kijken naar andere woorden. Dat als je christen bent, dat het ook, dat daar ook bepaalde woorden bij horen. Dat je op een bepaalde manier spreekt. En ook als de omgeving harde en dreigende woorden spreekt. Grove woorden, zoals we die tegenwoordig vaak horen. Nou, we gaan eerst ook een psalm zingen die daar ook over gaat, een hele bekende. Bewaak de deuren van mijn mond en laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen. Psalm 141, vers 1, 2 en 3 gaan we nu met elkaar zingen. We luisteren straks naar twee lezingen uit de Bijbel. Maar voordat we de Bijbel open doen, gaan we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere God, dank u wel voor die prachtige psalmen van lang geleden, die ons nog steeds elke dag zoveel te zeggen hebben. Zoals wat we net zongen, dat u een wacht wilt zetten voor onze mond en onze woorden wilt bewaren. En straks gaan we uw woord openen. Heer, en dan willen we bidden om uw Heilige Geest. Wilt u onze oren openen om te luisteren? En wilt u ons hart openen, zodat we kunnen ontvangen wat u ons wilt zeggen? geef ons de wijsheid van Daniël, die zijn vertrouwen niet stelde op zichzelf, maar op u. Leer ons door uw geest wat het betekent om te leven als mensen van Christus, zodat onze woorden niet afbreken, maar opbouwen. Dat onze woorden niet verdelen, maar verbinden. En dat we zo op die manier iets laten zien van uw liefde. Heer, wilt u zo spreken door de lezingen, door de verkondiging en door alles wat in deze dienst gebeurt. We bidden u dat voor de mensen hier in de kerk en de mensen thuis met ons verbonden. Zo bidden we u dat in Jezus' naam. Amen. Ineke zal voor ons de lezingen verzorgen.
We lezen uit Daniël 2, de versen 1 tot en met 18. In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnessar een droom die hem zo verontrustte dat hij de slaap niet meer kon vatten. De koning gaf opdracht de magiërs, bezweerders, tovenaars en galdeën bijeen te roepen om hem te vertellen waar zijn droom over ging. Toen ze voor de koning verschenen waren, zei hij tegen hen: ik heb een droom gehad die mij verontrust. Daarom wil ik weten wat ik gedroomd heb. De Galdeën zeiden tegen de koning: majesteit, leef in eeuwigheid. Vertel uw dienaren uw droom, dan zullen wij hem verklaren. Toen zei de koning tegen de Galdeën: mijn besluit staat vast. Als u me niet vertelt wat ik heb gedroomd en wat die droom betekent, laat ik u in stukken hakken en uw huizen in puin leggen. Voldoet u aan mijn verzoek, dan zal ik u overladen met kostbare geschenken en eerbewijzen. Zeg me dus wat ik gedroomd heb en wat die droom betekent. Ze antwoordden nogmaals: laat de koning zijn droom aan zijn dienaren vertellen, dan zullen wij hem verklaren. Daarop zei de koning: ik heb wel door dat u tijd probeert te winnen, omdat u merkt dat mijn besluit vaststaat. Er is maar één oordeel over u mogelijk als u niet kunt vertellen wat ik heb gedroomd. U hebt afgesproken mij iets voor te liegen in de hoop dat de situatie verandert. Vertel me dus mijn droom, dan weet ik dat u die kunt verklaren. De Galdeën antwoordden de koning: er is geen mens ter wereld die aan het verzoek van de koning kan voldoen. Daarom heeft geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks ooit van een magiër, bezweerder of galdeër gevraagd. Wat de koning vraagt is te moeilijk. Niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden. Maar die verkeren niet onder de stervelingen. Hierop verloor de koning zijn geduld en hij gaf woedend het bevel alle wijzen van Babylonië ter dood te brengen. Toen het bevel werd uitgevaardigd om de wijzen te doden, liepen ook Daniël en zijn vrienden gevaar. Daarom wendde Daniël zich discreet en tactvol tot Arjoch, de commandant van de koninklijke lijfwacht, die de wijzen van Babylonië moest doden. Hij vroeg de gevolmachtigde van de koning: waarom heeft de koning zo'n wreed bevel uitgevaardigd? Daarop legde Arjoch hem de zaak uit. Daniël ging naar de koning en vroeg hem respijt, opdat hij hem zijn droom zou kunnen verklaren. Vervolgens ging hij naar huis, bracht zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria op de hoogte en vroeg hun de God van de hemel te smeken zich barmhartig te tonen en het mysterie te onthullen, zodat hij en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babylonië ter dood zouden worden gebracht. We zingen nu lied 911, vers 1 en 5. De tweede lezing is uit Efeze 4, de versen 25 tot en met 32. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok, drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. We zingen lied 834, de versen 1, 2 en 3.
Na de preek zingen we lied 905, 1, 3 en 4. De tekst die ik had genomen voor deze preek komt uit die eerste lezing uit Daniël 2. En daar staat op een gegeven moment: daarom wende Daniël zich discreet en tactvol tot Arioch. Lieve broeders en zusters, gemeente van Christus. Wat hier gebeurt in dat verhaal van Daniël, dat is eigenlijk nauwelijks te bevatten. Ik dacht, stel je voor dat dat op het journaal komt. Dat een of andere dictator besluit, en ja, dat zou zomaar kunnen. Dat hij na een verontrustende droom zegt dat alle wijzen in zijn rijk in stukken gehakt moeten worden. En dat niet zomaar, nee. Gewoon alleen maar omdat ze de koning niet kunnen vertellen wat hij gedroomd heeft. Het is angstaanjagend en het is volstrekt willekeurig. En toch is dat de werkelijkheid in Babel. De wijzen die weten het zelf ook. Ja, er is helemaal niemand die dat natuurlijk kan. Alleen de goden kunnen dat, zeggen ze. Maar die wonen niet onder de mensen. En daarmee lijkt hun vonnis getekend. Maar dan verschuift het verhaal. En dan verschijnt Daniël op het toneel. Daniël die als jonge jongen, hij zal waarschijnlijk nog een puber geweest zijn, met zijn vrienden als gevangenen mee is genomen vanuit Jeruzalem naar Babel. Ik dacht, ja, stel je voor, denk eens aan onze tieners hier in de gemeente. Overdag naar school, naar het Melanchthon of een andere school. 'S Avonds een potje voetballen, lekker rondhangen met je vrienden. De toekomst die ligt open, al kan je die soms wel benauwen. En er zijn ook echt problemen onder tieners. Maar toch, wij leven hier nog steeds in vrede en veiligheid. En voor Daniël was dat niet weggelegd. Hij werd weggerukt uit zijn vertrouwde omgeving. Weg jeugd, weg onbezorgdheid. En hij werd onder het gezag van een tiran geplaatst, ergens ver weg van thuis. Ja, dat moet traumatisch geweest zijn. En je zou verwachten dat Daniël, ja, cynisch of bitter geweest zou zijn. Maar we zien eigenlijk het tegendeel. We zien een evenwichtige jonge man. En iemand ook die dicht bij God leeft. En dan komt die ene zin. En je leest er zomaar overheen. Maar daar wilde ik het vandaag over hebben. Daarom wendde Daniël zich discreet en tactvol tot Arjoch. Discreet en tactvol. Zo gaat Daniël te werk. Het is eigenlijk het complete tegendeel van de situatie om hem heen. Want alles schreeuwt hier om escalatie. De koning is buiten zichzelf. Hij schreeuwt. Het bevel is gewelddadig en bedreigend. En de mensen raken in paniek. Maar Daniël, die doet daar niet aan mee. En dat is zo mooi, hoe Daniël hier reageert. Want u weet ook wel, geweld roept geweld op. En het begint altijd eerst met woorden. Even tussen haakjes. Ooit volgde ik een cursus geweldloze communicatie. En dat is een methode die je leert om in een gesprek altijd open en zonder oordeel, in wat voor situatie dan ook, met elkaar in verbinding te blijven. Ik vond dat best lastig om dat te leren en ik vind dat nog steeds lastig om dat ook toe te passen. Het lijkt ook wel of dat elke dag moeilijker wordt. Maar op de een of andere manier is dat precies wat Daniël hier doet. Geweldloos communiceren. Hij schreeuwt niet. Hij beschuldigt niet. Hij verzet zich niet op een manier die de situatie verder op scherp zet. Nee, hij stelt gewoon alleen maar een vraag. Waarom heeft de koning zo'n wreed bevel uitgevaardigd? Een open vraag. Een simpele vraag. Zonder oordeel. En juist daardoor gebeurt er iets. Er komt een opening. En Arjoch begint te vertellen. En Daniël krijgt zo zelfs toegang tot de koning. En zo blijft hij met die beiden in gesprek, in verbinding. Dit kleine fragment in het verhaal van Daniël heeft me wel te pakken de laatste week. Juist omdat het je nauwelijks opvalt. In dat grote verhaal van die angstaanjagende droom van Nebukadnezar. Weet u, grote dingen en grote woorden, die vallen altijd het meeste op. Maar het kleine, dat wat niet opvalt, dat is juist nou zo vaak wat het verschil maakt. Want woorden, die zijn juist zo belangrijk en alles bepalend. En we gebruiken ze de hele dag door. We reageren elk moment van de dag, gewoon live, face-to-face. Maar vaker nog via de app of via de mail. Of tegenwoordig Het allermeest misschien nog wel via social media. Nou, misschien doet u daar niet aan mee, maar als je dat een beetje volgt, dat is ongelooflijk wat daar allemaal passeert. En wat dat ook doet met mensen. Een paar maanden geleden liet premier Jette weten dat hij op zijn social media account, het officiële van hem als minister-president, dat hij in een paar dagen 200 homofobe reacties had gekregen. Dus in een paar dagen slechts. En elke week moet hij aangifte doen van homohaat en van bedreigingen vanwege zijn geaardheid. Gewoon, zomaar. Mensen veilig thuis achter het scherm die dat zomaar anoniem gewoon even erop zetten. Woorden zijn machtig. Woorden kunnen je maken en woorden kunnen je breken. Met woorden kan je vrede stichten. Maar met woorden kan je ook een oorlog beginnen. We hebben het net niet gelezen, maar als het gaat over de macht van woorden, dan is er ontzettend veel keus welke lezing je neemt in de Bijbel. Maar in de brief van Jacobus staat dat heel scherp in hoofdstuk 3, vers 5 en 6. Zo is ook de tong een klein orgaan. Maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. En onze tong is net zo'n vlam. Van al onze ledematen is het de tong die een wereld van onrecht in zich bergt. Hij besmet het hele lichaam. Onze tong is een klein vlammetje, maar kan de hele boel in de fik zetten. Zoals een kleine peuk die je achterloos laat vallen, ervoor kan zorgen dat hectare bos afbrandt. Onze tong en onze woorden, die kunnen net zo brandend, net zo vurig en net zo vernietigend zijn. Misschien denkt u, nou, ik vind dat lichtelijk overdreven. Vaak relativeren we ook de impact van woorden. Ach, het zijn toch maar woorden, zeggen we dan. Maar vraag jezelf eens heel eerlijk af, hoe ga ik om met woorden? Hoe scherp is uw tong? Hoe praat jij met anderen? Of hoe praat je over een ander? Ik mocht vroeger thuis nooit over andere mensen praten. Vond ik soms ook best wel eens jammer. Want het is ook best wel eens lekker, toch? En dan niet altijd op een positieve manier. Ik moet wel zeggen dat, hoewel ik dat ook niet wil en ook altijd dat stemmetje van mijn moeder hoor, dat ik me er toch wel eens in mee laat sleuren. Dat maakt toch even dat je je lekker voelt of zo. Dus ja, overweeg dat eens. Of misschien wel telkens als je woorden gebruikt. Wat richt ik aan met mijn woorden? Wat voor uitwerking heeft dat wat ik zeg? Of wat ik app? Wat voor uitwerking heeft dat in mijn omgeving? Heb ik hier alleen zelf een lolletje mee? Bouw ik alleen mezelf daarmee op? Of spreek ik goed over die ander? Zojuist hoorden we die lezing uit Efeze 4. En daar staat als titel boven het nieuwe leven. Nou, een van die kenmerken van het nieuwe leven, als je leeft met Christus en als je je identiteit in hem hebt gevonden, dat is het volgende. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Dus het valt op dat Paulus niet alleen zegt wat je niet mag zeggen, dus niet alleen geen verderfelijkheid, maar dat hij ook zegt wat je wel moet doen. Gebruik goede en opbouwende woorden. Dus het is niet alleen wat mag ik nou niet zeggen, maar helpt het als ik dit zeg? Brengt het iets goeds voort? Laat het iets zien van Christus en van zijn koninkrijk van liefde en recht. De woorden die je spreekt, die staan niet op zichzelf. Het zijn niet alleen maar woorden. Woorden zijn een uiting van wat er omgaat in je hart. Daar ligt de bron. Dus klinkt er bitterheid door in je woorden, dan zegt dat iets over de bitterheid die er in je hart leeft. En als je put uit de bron van levend water, dan, dan kan het niet anders dan dat de woorden die daaruit opwellen ook levend en sprankelend zijn. En dat is ook wat Paulus zegt in de Colossensebrief. En ik vind dat een prachtige zin. Laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn en sprankelend. Letterlijk staat er smakelijk gemaakt met zout. Dus dat wil zeggen, laat die woorden niet slap zijn of slijmerig of kleurloos of smakeloos. Eigenlijk gaan we dan nog een stapje verder. Dat wat je spreekt, de woorden die je gebruikt, die zijn als het goed is niet alleen niet verderfelijk of niet schadelijk. Ze zijn zelfs niet neutraal of zonder enige kraak of smaak of woorden die de kool en de geit sparen. Nee, woorden die een mens spreekt die bij Christus hoort, die zijn smakelijk. Die zijn sprankelend. Die zijn opbouwend. En wij denken daar niet zo vaak aan, hè, dat de woorden en hoe je spreekt, dat ook hoort bij het leven als christen. Maar ook die dingen horen erbij. Ergens anders gebruikt Paulus een ander beeld. Als de geest in je woont, dan breng je vrucht voort. En een van die vruchten is bijvoorbeeld vriendelijkheid. Dus je zou kunnen zeggen, vriendelijke woorden zijn niet zomaar iets oppervlakkigs, of die horen nou eenmaal bij het beleefd en het beschaafd mens zijn. Nee, het gaat dieper. Vriendelijke woorden zijn een uiting van innerlijke verandering. Van een hart dat vol is van de geest. Eigenlijk is het in het Grieks nog mooier, want vriendelijkheid is chrestotes. Nou, als je dat hoort, chrestotes, hoef je niet eens Grieks voor te kennen, maar daar hoor je Christus in. Chrestonoi, dat is chrestotoi, dat betekent christenen. En dat betekent ook vriendelijke. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Dat betekent christen zijn. Nou, nog even terug naar dat andere verhaal. De woorden die Daniël spreekt, die zou je smakelijk kunnen noemen, denk ik. Met zout gezout, opbouwend. Waarom heeft de koning zo'n wreed bevel uitgevaardigd? Hij noemt het bevel wreed, dus je hoeft heus niet als een watje te gaan praten of alles te vergoelijken. Daniël noemt het beestje bij zijn naam, maar hij zegt het op zo'n manier dat het een gesprek mogelijk maakt. Tactvol en discreet, zo lezen we. Maar, en dat is natuurlijk de vraag vanavond, hoe lukt hem dat nou? Hoe kan Daniël in zo'n dreigende situatie zo rustig blijven en de boel de-escaleren en toch de zaak aankaarten? Ik bedoel, Daniël heeft natuurlijk geen cursus geweldloos communiceren gehad. Hoe blijft hij dan toch zo tactvol en discreet, zo wijs ook? Hoe komt hij aan die met zout op smaak gebrachte woorden? Nou, Daniëls geheim, zo gezegd, wordt verderop in het verhaal zichtbaar, in vers 17 en 18. Want als hij Arjoch heeft gesproken en koning Nebukadnezar, dan gaat hij naar huis. Hij gaat naar zijn vrienden, naar Hanania, Misael en Azaria. En samen doen ze het enige wat hier werkelijk helpt. En dat is dat ze gaan bidden. Ze zoeken met elkaar de God van de hemel. Samen. Ook daar heb je vrienden voor. En dat is misschien wel de sleutel van dit gedeelte. De wijzen van Babel hadden gezegd, ja, de goden die wonen niet onder de mensen. Maar Daniël weet beter. De God van de hemel is geen verre zwijgende God. Hij is een God die hoort. Hij is een God die ziet en een God die redt. En hij is een God die zich laat vinden. Een God die barmhartig is en liefdevol betrokken op al zijn kinderen. En daar bidt Daniël dan ook om. Dat God zijn barmhartigheid laat zien. Want dat is waar een mens van leeft. En daarom raakt Daniël niet in paniek. Want hij weet, ik ben niet overgeleverd aan die grillen van Nebukadnezar. Nee, ik ben in Gods hand. En juist daarom kan hij rustig en vol vertrouwen spreken. En kan hij de woorden zeggen die gezegd moeten worden. Lieve broeders en zusters, de vraag die dit gedeelte ons vanavond stelt is: waar komt mijn spreken vandaan? Uit welke bron wellen mijn woorden op? Komt dat uit ergernis, uit boosheid, uit angst? Ja, dat zal best wel eens gebeuren. Of komen ze ten diepste op uit het vertrouwen dat ik in Gods hand ben? Want uiteindelijk is dat het verschil tussen Nebukadnezar en Daniël. De een spreekt vanuit angst en macht. En met één vlammetje zet hij het hele rijk in vuur en vlam. De ander spreekt vanuit vertrouwen op God. En daarom klinken zijn woorden anders. En niet omdat Daniël nou zo bijzonder is. Of omdat hij bijzondere communicatieve vaardigheden heeft. Nee, het is gewoon omdat hij heel dicht leeft bij de God van de hemel. De God die hoort en de God die ziet. En de God die redt. En de God die ook in Jezus tot ons gesproken heeft. Dus let op je woorden. Let op je hart. Blijf dicht bij Christus en probeer steeds te putten uit die bron. En dan zul je merken dat langzaam maar zeker dat bij u ook die vrucht gaat groeien. Die vrucht van de vriendelijkheid. En dat dan ook uw woorden smakelijk en sprankelend en opbouwend zullen zijn. Amen. Vanmorgen herdachten we de heer Niek van de Spek van de Rode Reizenweg 511B. Hij overleed vorige week zondag en is gisteren begraven. We bidden ook vanavond de nabestaanden Gods kracht toe. En vanmorgen werd ook gebeden voor mevrouw Adrie Verkuil. Ze is erg zwak en kijkt uit naar het einde. We zullen ook vanavond voor haar bidden. Laat ons bidden. Heer, we danken u voor uw woord dat vandaag tot ons kwam, vanmorgen en vanavond. We danken u voor het voorbeeld van Daniël, die in een dreigende situatie niet meeging in angst of harde woorden, maar die zijn vertrouwen stelde op u. Heer, we danken u dat ook wij niet overgeleverd zijn aan alles wat mensen zomaar zeggen of doen, wat ze misschien ook over ons zeggen. Woorden die ja, misschien niet alleen positief zijn, maar die soms ook kwaad spreken. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat we leven uit uw trouw en uw zorg. Dat dat de grond is van ons bestaan. Heer, we belijden u dat we zelf vaak tekortschieten in ons spreken. Woorden die, ja, die kunnen zomaar uit onze mond komen zonder dat we nadenken over wat ze met een ander doen. Soms spreken we veel te snel en oordelen we te gemakkelijk, of laten we ons meeslepen door de soms zo grove toon van deze tijd. Heer, wilt u ons vergeven? Wilt u ons vernieuwen door uw Heilige Geest? Leer ons luisteren voordat we spreken. En geef ons woorden die opbouwen, woorden die troosten, woorden die vrede brengen. En woorden die iets laten zien van Christus, van zijn rijk van liefde en zijn rijk van recht. Heer, we bidden u voor onze samenleving waarin het gesprek zo vaak verhardt en waar mensen elkaar gemakkelijk beschadigen met woorden. Geef wijsheid aan alle die verantwoordelijkheid dragen, aan bestuurders, politici, journalisten, docenten en ouders. Wilt u ons helpen om, wilt u ons allemaal helpen om respectvol om te gaan met elkaar, ook als we van mening verschillen. We bidden ook voor alle die geraakt zijn door kwetsende woorden, door pest, door uitsluiting, door haat of onbegrip. Wilt u hen nabij zijn en genezing geven waar woorden wonden hebben geslagen. In deze avond brengen we ook bij u onze gemeenteleden en hun naasten die in de rouw zijn of die ziek zijn. We denken aan de kinderen, kleinkinderen en de achterkleinkinderen en verdere familie en bekenden van Niek van de Spek, die afscheid moesten nemen van Niek na een lang leven. We bidden u ook voor Adrie Verkuil, die ook hoog bejaard is en ja, zo zwak is op dit moment, die ook lang eenzaam geweest is, omdat ze stapje voor stapje steeds meer afscheid heeft moeten nemen van wat ze kon. Wilt u bij haar zijn en haar kinderen en kleinkinderen deze laatste tijd, dat ze zich mag toevertrouwen aan wie u bent? Wilt u bij haar zijn? Heer, en zo leggen we ook ons eigen leven voor u neer. Wilt u ons bewaren in de week die voor ons ligt? Wilt u ons leren om te leven uit de bron van uw liefde? Zodat ook onze woorden daarvan zullen getuigen. Heer, zo leggen we alles aan u voor. We vragen het u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Is er nu gelegenheid voor de collecte? Dat gaat op een nieuwe manier. Met een sticker schijnt het, waar je je telefoon op kan doen. Geen idee hoe het werkt, maar het schijnt te werken. Dus ik probeer het gewoon maar. En anders kan het thuis natuurlijk ook altijd nog via de app. Na het moment van collecte gaan we zingen lied 894, ook een heel mooi lied. Het is een wat onbekende wijs zoals die staat in het liedboek. Dus u moet maar niet op de nootjes letten, want we gaan hem zingen op een andere wijze. Op de wijze van de ware kerk des Heren. Dat is een hele bekende. Dus lied 894, 1 tot en met 4, van andere wijze, na het moment van de collecte.
Thank you.
We gaan deze avond en deze week in met de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.